gaat gemeente vanochtend over confronterende prediking. Gij, mannen van Athene. De apostel Paulus, gemeente, heeft, wanneer hij in deze stad aangekomen is, geen lange inleidingen nodig om duidelijk te maken waar hij voor komt. Hij vat de bekende koe bij de horens in deze uitspraak van zijn publiek op de Areopagus, de heuvel van de rechtspraak in Athene. Gij mannen van Athene. Ik denk zo dat hij daarmee ook het zelfbewustzijn en de trots van de Atheners prikkelt. Want de glorieuze stad van de vroegere eeuwen is in de dagen dat Paulus er is amper meer een schaduw van. Er zit dus ook wel iets van een frontale aanval van de apostel in deze toespraak. De glorie van de stad waar hij zich bevindt mag dan grotendeels vergaan zijn in het bewustzijn van de stedelingen en zeker van de elite onder hen leeft dat nog steeds voort. En nu staat Paulus, de Jood, de Christen, de gezondene van Christus, te midden van hen. En laten we eerlijk zijn, gemeente, de apostel Paulus is ook een man met een bewustzijn. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een man van een zekere glorie. Het Jood zijn. Aan hen zijn de verbonden en de belofte toevertrouwd. De openbaring van de levende God. Dat is ook een volk, een respectabele historie vanuit die insteek. Maar het zijn niet de daden of de gedachtenis van mensen. Het zijn de grote daden van God die de apostel voor ogen heeft en die hij als profeet, de levende God, verkondigt in deze alleszins godsdienstige stad. Maar hoe godsdienstig ook, hij is de eerste die de enige naam tot behoud uitspreekt onder een volk dat nog altijd dus iets van de oude glans in cultuur en wetenschap, politiek en religie aan zich draagt. Voor die ene en enige naam treedt Paulus in het kruis. Een gemeente, als Paulus een profetische apostel is, en dat is hij, dan kunnen wij van zijn woordverkondiging leren dat profetie geen filosofie is of een wereldbeschouwing. Ik zeg niet dat die dingen er niet toe behoren, want ze komen vanochtend ook op de kansel. En op zijn tijd is dat ook noodzakelijk. Maar als Paulus in deze Atheense stad komt, dan predikt hij geen nieuw systeem van denken en van doen na en naast vele anderen. Dat hadden immers de Atheners zich in de vroegere eeuwen eigen gemaakt. En wie is daar nou eigenlijk niet mee bezig? Dat je een systeem probeert te ontwerpen om de wereld te verklaren. Want niemand zal toch tevreden zijn met de loutere constatering dat hij of zij er is en daarmee uit. En deze mensen zijn ook bezig geweest om schema's te ontwerpen om er naar te leven. Maar tegen zulke dingen op zichzelf en wat zij ervan gemaakt hebben, gaat de prediking van Paulus juist radicaal in. En aan de andere kant, de profetie zoals Paulus die in de verkondiging bedrijft, is ook niet een zoveelste. Ik zeg dat speciaal omdat er zo druk mee gevend werd in. Is ook niet een zoveelste boodschap van mystiek. Van bepaalde verlossing doordat je versmelt met een God, met de kosmos, dat je als klein mensje opgaat in dat grotere geheel en daar je lot en je troost in moet zoeken en dat je via de mystiek misschien inzicht krijgt in de ondoorgrondelijkheid van God. Profetie, prediking, zoals Paulus die brengt, is openbaring van de raad van God tot onze verlossing. Dat is een heel geladen zin. Ze staat in de catechismus, 12e zondag. Openbaring van de raad van God, van het beraad van God, tot onze verlossing. Dat zijn drie kernbegrippen. Het moet ons uit de doeken worden gedaan. Daar is een plan van God met de wereld en met de mens. En het is het plan van de verlossing. En dan mag je er wel bij aantekenen vanmorgen. Dat is het plan van de echte verlossing. En van de eeuwige zaligheid. Als dat ergens in de Handelingen uitkomt, dan wel hier in de prediking van Paulus op de Areopagus. Want u hebt wel meegelezen, hij drijft zijn toespraak eigenlijk van het begin af aan ergens naartoe. Want elke preek wil natuurlijk ergens met ons naartoe. En waar Paulus naartoe wil, dat is dat hij zeggen gaat dat heden, terwijl hij op de Areopagus de naam van Christus verkondigt, de kairos is aangebroken. Het uur u van de geschiedenis. Dat onontkoombare heden waar God zijn zoon uitdraagt tot mensen en waar hij ook een beslissing van mensen vraagt. Een adequate reactie op het evangelie. En ik denk dat elke kerkdienst iets van zo'n uur u heeft, of niet? Je kunt nooit toeschouwer zijn, veilig op de tribune. Je bent altijd zelf met je hele leven, met de tijd en de eeuwigheid in het geding voor het aangezicht van God. God verkondigt u, alle mensen, al omdat zij zich, het is ook zo wat gemeente, elke zin lokt uit om het verder uit te werken. Dat zij nu zich, nou wat zou je in moeten vullen vandaag? Wat moeten mensen nu doen? Daar zijn we heel druk aan in dit land. En dat is geen wonder natuurlijk. Maar wat moeten de mensen nu doen? Je zou prachtig veel in kunnen vullen. Maar het evangelie houdt ons bij de strikte les. Zij moeten zich bekeren. Tot wie? Tot hem die God uit de doden heeft opgewekt. En dat betekent ontegenzeggelijk en onontkoombaar dat ze afscheid zullen moeten nemen van hun eigen filosofie en mystiek en mysterie godsdiensten waar ze druk aan waren, tot de man met een hoofdletter die de Kyrios is, de Heer van de hemel en van de aarde, de Zoon van God. Met die boodschap, gemeente, meldt Paulus zich in deze oude stad en onder een heel bepaald publiek, en daar heb ik de insteek van mijn tekst. Wat waren dat voor soort mensen? Je zou kunnen zeggen, hoe zag die cultuur eruit? Want we hebben het vandaag heel druk over de, als een deftig mondjevol, ik zal het u wel uitleggen, over de inculturatie van het evangelie. Want evangelie gaat op de een of andere manier in deze wereld, in deze wereld, als ze eruit ziet, zoals ze leeft en zich beweegt in wat ze denkt. Wat waren dat voor mensen? Er staat iets heel merkwaardigs, die van Athene nu, allen, en de vreemdelingen die zich erop hielden, het was een komen en een gaan blijkbaar, een forum, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Het was een ononderbroken actualiteitenrubriek. Je mag er een naam aan geven, zo je het wilt. Het wil niet zeggen dat ze allemaal kletsmeiers waren. Of dat het helemaal nergens over ging natuurlijk. Dat is lang niet altijd zo, het gaat best wel ergens over. Ze waren op nieuwe ideeën, nieuwe visies, nieuwe inzichten, het allernieuwste vooral. Wat nooit iemand had gedacht of had gezegd. Dus je kunt de Atheners ook niet zomaar afschilderen dus als ordinaire babbelaars. Dat is niet waar. Het is, ze zitten niet op een soort boulevardleugenbank. Of op baliekluiverij aan het doen. Misschien is het wel een beetje quasi diepzinnig. Maar het is ook niet alleen maar oppervlakkig. Maar men praat graag een continue nieuwsshow. Wij moeten daar wat van afweten, denk ik, als ik denk aan de spraakdiarree die door de media speelt. Athene was namelijk wel in verval. Ik zei dat straks al, het was al lang niet meer het brandpunt van de politiek van de beschaving. Niets in deze wereld blijft immers hetzelfde. De macht, politieke macht, de legermacht die vroeger in Athene was geconcentreerd, is verhuisd naar Rome. En de wetenschap, waarom ze beroemd waren, uilen naar Athene dragen, dat is net zoiets als water de zee dragen. Daar hebben ze alles al en daar zijn ze geweldig wijs. Die wetenschap is vertrokken van Athene naar Alexandrië in de Nijldelta. En de dagen van de grote filosofen Plato, Socrates, behoren al tot een grijs verleden. Net als dat van heel wat andere denkers en staatslieden, geneesheren die tot op onze dag toe hun invloed nog altijd laten gelden. Er zit wel een klein beetje, gemeente, want we staan in de wereld van nu, er zit wel een klein beetje een parallel in met deze tijd in Europa en Nederland. Er wordt heel wat praat onder ons. U kent misschien wel die wat gevleugelde woord, een vraag. Zegt me eens wat het verschil is tussen een politicus en een staatsman. Een politicus is alleen maar druk met de komende verkiezingen. En een staatsman is druk met de toekomst van zijn volk. Een ding om over na te denken. En je ziet dat ook uit het oude Europa vandaan de macht zich heeft verplaatst. Vroeger naar oost en west. Nu naar west alleen. Bijna uitsluitend. En ons continent dobbert en zwabbert om een positie in te leren nemen. Om weer het hoofd omhoog te kunnen steken. Dat gaat met meer en minder succes. Het zwabbert van het een naar het andere vaak. Om over de cultuur maar te zwijgen. Ik heb wel eens gedacht deze dagen, wat vallen de dingen wonderbaarlijk samen, alles wat in Amsterdam gebeurd is, in Uden. En dan met meneer Bouteguillone. We hadden toch een vrijheid van meningsuiting, dacht ik. Maar die gold niet voor Bouteguillone, blijkbaar. Dat moest hij opbergen in de kast van zijn eigen innerlijk. En al die dingen, gemeente, dienen zich eigenlijk in een knooppunt van ontwikkelingen vandaag aan. En wat dacht u van het gegeven dat de geschiedenis van christendom en humanisme en het jodendom die Europa heeft gemaakt tot wat het is geworden, met alle geweld buiten de Europese wet moet worden gehouden? Het is niet allemaal toevallig. In die tijd leven wij. In die ontwikkelingen. In de cultuur. Gemeente, wij hebben een cultuur voor de massa. Uniform. Huiveringwekkend. Decadent. De uitwassen zijn aantoonbaar vandaag de dag. Een cultuur die bezig is om te rotten. En te bederven. De grote gestalten. Al wat boven het maaiveld uitsteekt, ze worden onthoofd. En dat is een symbool van een doorgeschoten democratie. En in die algemene malaise, dan kom ik een stap dichterbij. En ik sta niet gemeend hier als een zedemeester tot u te preken vanochtend. Maar het gaat om een diagnose van de tijd waarin wij leven. En van de ontwikkelingen waarin wij leven, ook in de kerk. In die algemene malaise. Of je moet je ogen in de zak hebben. Deelt ook het kerkvolk. En het is geen daagzang zomaar. Maar het is het kennispeil onthutsend ingezakt. Er is ook een domineescrisis vandaag, geloof ik. Landt het evangelie dat wij preken nog wel? Of gaan we sowieso over de hoofden van de mensen heen? Want de mensen van vandaag, en wij zijn daar ook bij, gemeente, wij behoren op de een of andere manier ook tot de zegscultuur, waartoe wij zijn vervallen. Misschien ook de potverteerders van het goede dat vorige generaties hebben borven en zaten. Wat kunnen de gemeenten in doorsnee vandaag de dag van de stoel weinig verdragen? Ik bedoel niet dat de gemeenten meteen op de achterste benen staan. Maar wat kan men tegenwoordig vaak weinig aan? Wat is het niveau al snel veel te hoog? Zodat de prediking dieper gaat dan een laagje emotie, haken velen af. Je treft om onze remedie aan het jaar sensatie en valse effecten en opleukerijen. Het maakt allemaal de crisisgemeente alleen maar erger en dieper. En toch kunnen wij het bij die constatering niet laten. Paulus, hij is op de hoogte, dat blijkt wel uit zijn toespraak. Hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Wat gedegenereerd, verzadigd en al verveeld misschien wel wat. Ze noemen hem een klapper. Ja, met dat woord kunnen wij niet veel beginnen op zichzelf. Maar het is wel een woord waar zekere verachting in uitstraalt. Hij is in hun ogen, laat ik maar zeggen, in de ogen van die mannen van Athene, die rechters en die verhoorcommissie op het Areopagus, is hij eigenlijk een geestelijk onderbedeeld figuur. Een schertsfiguur. Die in Athene is, want dat betekent het eigenlijk, om hier en daar wat korrels waarheid van op te pikken, zoals de mussen wat uit de tafel kladdert op de achterplaats oppikken. Een soort klosjaar. Die van de peuken leeft, die anderen hebben gerookt en weggooid. En anderen zijn er die hem wat hoger aanslaan, die zeggen, nee ho, hij schijnt een verkondiger van nieuwe goden te zijn. En daar moet hij zich maar eens voor de raad, voor de godsdienst verantwoorden, op de Areopagus. Zulke mensen, zo'n soort cultuur, heeft Paulus voor zich. Maar hij getroost zich niettemin de moeite om die wat diffuse wereld binnen te dringen. En waarom? Omdat hij diep overtuigd is, gemeente, van de grote nood waar ze onwetend de duisternis van hun zogenaamde kennis in verkeren. En die grote nood is tot één zin terug te brengen. Met alles wat ze hebben en zijn, of niet meer zijn, is er één allesbeheersend gebrek. Zij kennen de enige ware God niet. En zijn zoon niet die hij gezonden heeft. En daarom zitten ze met al hun gewaande licht en kennis met het laatste nieuws in een Egyptische duisternis. Met al hun wijsgerige stelsels die ze uitgedacht hebben om bestaan van de wereld en de geschiedenis van de wereld te verklaren en een weg te vinden door dit leven heen. En dat is eigen gemeente aan prediking die profetie is. Zij zoekt de ziel van de raken. En dat is een heel karwei. want daar zit nogal wat aan verschansing en camouflage voor die ziel, de mens. Paulus zoekt de ziel van de mens. Hij zoekt hun werkelijke vragen. Wat zoeken ze eigenlijk? Of zoeken ze niets meer? Omdat er niets is, of misschien omdat er wel, u kent het van vragen, ja, er is wel iets. Je kunt vandaag de dag van alles lezen natuurlijk, rijp en groen, dat moet u maar niet doen, maar welk interview ook met welke BN'er of minder BN'er ook, als religie al ter sprake komt, dan is het strijk en zet dat ze nergens meer in geloven. Ja, en er toch niet helemaal van kunnen scheiden, het toch ook wel waardevol vinden. Maar een persoonlijke God en Jezus, allemaal even leeg en even armzalig. Ze zoeken misschien niets of ze zoeken. Wat moet je ook en wat doe je ook in een wereld waar de dood heerst, ben je alleen. En God is uitgebannen. U merkt wel, je hoeft echt geen bokkensprongen te maken om de oude Bijbel actueel, niet eens te maken, maar aan te tonen hoe actueel hij is. Ook voor ons. Vragen die leven, ook bij ons. En als u heel eerlijk bent, en jij heel eerlijk bent, dan zeg je, denk ik, vanochtend, en ze leven ook wel bij mij. Want je leeft in deze wereld, en je bent geboren, en je moet sterven. En waar ga ik heen? En hoe kom ik het leven door? En wie is God? En geloof maar niet, gemeente jongens en meisjes, dat christenen per definitie geen twijfel aan God kunnen. Weet je dat? Ik zeg dat niet om twijfel te promoten, allerminst. Dan zou ik beter hier vandaan kunnen gaan van dit. Maar ik zeg het wel. De realiteit, is God er wel? Houd ik me niet bezig met fictie, inbeelding, projectie omdat ik het zo graag wil. Maar is er ook waarheid waar ik echt op aan kan? Waar ik mijn hoofd op neerleg als ik sterf? En waar ik een houvast aan vind als ik leef? Om die vragen ging het toen ten diepste en gaat het nu weer. En als ik het nog wat verder uitsplits, waar het in Athene om draaide, dan wordt dat nog veel duidelijker. Het ging om de vraag daar naar het waarheidsgehalte van twee stromingen. Dat is de stroming van het epicureïsme en die van het stoïcisme, de stoïcijnen. Dat is de stroming van het materialisme, dat zijn de epicureërs. Wat je zien kunt, wat je pakken kunt, wat je hebben kunt. Of de stroming van het idealisme, dat is die van de stoïcijnen. Twee belangrijke vragen. Gaat het om de stof, om de materie, om het leven puur, om het genot, voordat je doodgaat, zeggen de mensen vandaag? Dat zijn de epicureërs. Of gaat het om de geest, de spiritus? Met in laatste consequentie, zo vergingen de stoïcijnen, vandaar dat wij dat woord ook gebruiken, stoïcijn iemand, dat is iemand van, in ons idee, die zich geen bal meer ergens van aantrekt. Die overal bovenuit staat. De ontkenning van de materie. Dat je zorgen moet dat je boven al die banale materie staat. Boven not en lust en ook boven pijn en verdriet. Je bent geest, dat lichaam, dat is maar een omhulsel. En daar kan je mee doen wat je wilt. Als je geest maar op peil blijft. Want die verlaat toch zijn kast waar die uitgaat. Zijn stoïcijnse houding. Epicureërs en stoïcijnen. En wie van die twee, er zullen er nog wel meer zijn geweest, maar dat waren de hoofdmomenten. En wie van die twee is nu de waarheid? Of is er nog een andere waarheid? Ja, zegt Paulus. Daar is een andere waarheid. Nu ben ik gekomen om die andere waarheid uit te dragen. Het grote nieuws van de Verlosser. Een Jood. Uit een wat achteraf gebied. En nota bene bovendien iemand die is geëindigd aan een kruis in Jeruzalem. En die gestorven is en begraven. En die toch de zoon was van de enige ware God. En dat is duidelijk geworden aan het feit dat God in de hemel, die ons allemaal gemaakt en geschapen heeft, in de hemel zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. En dat hij aan hem nota bene het gericht over de ganse aarde en over ieder mens in zijn beide doorboorde handen heeft gelegd. Ik weet niet, gemeente, of Paulus vandaag voor het evangelistenexamen zou geslaagd zijn. Ik heb het idee van niet. Wij zijn geneigd te zeggen, beste man, heb je nou niet wat anders om mee te beginnen? Is dat nou de methode? Dan weet je toch op voorhand dat je aan het kortste eind trekt. Want wat je nu staat te verkondigen, dat landt op geen enkele manier bij deze mensen. Die hun eigen gedachtegangen hebben. Over een rechter die over levenden en doden oordelen zal. Nou, dat zou nog gaan. Maar als dat nota bene iemand is die heeft kunnen sterven. Ja, en die opstanding met een lichaam. Nee, Bijbel. Dat zien wij zo niet. Paulus, waarom begin je nou toch in Gods naam, letterlijk, met, of laat ik het liever zo zeggen, waarom drijf jij je preek nou in korte trekken toe naar die voleinding en dat gericht? Begrijpt u het thema van de preek, gemeente? Confronteren prediking. Ik geloof dat wij er met elkaar heel diep van overtuigd moeten zijn. Dat een prediking die niet confronteert op enig moment, niets bereikt. De apostel speelt open kaart. En dat is ter navolging. Hij komt met de man met de enige naam die de exclusieve waarheid. Voelt u de spanning ook voor ons in deze tijd? Want dat neemt men ons vandaag niet in dank af. Ja, en wij zijn bang voor islam. Want zegt u, oh ja, dat is toch die godsdienst die wil toch de wereld veroveren. Ja, daar streeft men echt wel naar. Maar hebben wij dan een andere godsdienst? Dan ga ik een gevaarlijke vergelijking maken. Streeft, mag ik het nou even heel gewoon zeggen, streeft onze godsdienst dan niet de heerschappij over de wereld na? Of zou het toch iets anders zijn nog? Moeten wij een jihad preken als christenen? Desnoods met kogels en mes en pistolen? Kijk,
Daar is een levensgroot verschil, gemeente. Want Johannes, en dat zegt hij niet alleen maar omdat hij de apostel van de liefde is. Maar Johannes zegt, en dit is het geloof, niet dat de wereld kapot slaat en dood, maar dat de wereld overwint, is wat anders. Dit is het geloof dat de wereld overwint. En dat kan ik allemaal niet gaan uitleggen, er zit een hele bijklank aan noties aan vast. En als ik er nog één woord uit de schrift tegenaan leg, dan moet het u wel duidelijk zijn. En bij die nieuwtestamentische zin van dat geloof dat de wereld overwint, past de oudtestamentische de leiders dat het niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal schieten. Een gemeente, daar is niet zozeer moed voor nodig, als wel geloof. En geloof heeft ook moed. Want geloof heeft hoop. En geloof leeft uit de liefde. Het is een levensgroot verschil of je je God met vrees dient en met schrik en angst en probeert op duizend manieren hem in het gevlei te komen. Zoals toch bij de islam ergens het geval is. Of dat je je God dient omdat je hem lief hebt. Omdat hij jou heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening. Voor de zonden der wereld. Voor je eigen zonden. Dat is wat Paulus verkondigt. En hij doet het niet zoetsappig. Hij strijkt de plooien van zijn evangelie niet glad. Hij laat de ruwe bolster als het ware ook duidelijk zien. De prikkels die daarin zitten. Exclusief. Dat onderscheidt zijn verkondiging van alle filosofie en mystiek en politieke praat. En ook in eigen vlees snijden, gemeente in de kerk, in het brede. Dat onderscheidt de prediking van Paulus ook van alle kerkelijke entertainment. Waar we blijkbaar voor al in de kerk kunnen komen nog. Behalve voor waar het om gaat. En over wie het gaat. Het gehoor van de apostel van Paulus verschilt dus, gemeente, in wezen niet zo bijster veel van onze eigen tijd. En dat zijn wij, kerkgangers, ook meer dan wij denken. Weet u dat al? Wij zijn mensen van deze tijd en wij krijgen er wat van mee. En dat is nog maar oppervlakkig gedacht. Maar gemeente, laat het nou eens doorgaan verder. En dan gebruik ik een groot woord. Want in de verkondiging van het evangelie is dat grote stuk, dat weet u wel, hè, van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En als je nou echt een goddeloze wordt voor God, dan wil je het wel weten dat je kind van je tijd bent. En alleen dat, dat je ook zegt, en ik ben geen sikpit beter dan een moslim, of een hindoe, of een atheïst, of een agnost, of wie er allemaal niet zijn. Ik wil niet over christelijk doen, gemeente, maar ik denk dat je dan zelfs wel eens zeggen mag, en de grootste zondaar, dat is deze man, deze vrouw. En weet je wat je daar ook van krijgt? Daar krijg je ook liefde voor een verloren wereld van. Dan krijg je de hele wereld op je nek. Op je hart gezegd. Dan krijg je een geweldige bewogenheid. En eerlijkheid. Want als Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. En wij allen voor zijn rechterstoel moeten worden geopenbaard. Kijk dan eens naar je medemens. Begin maar hier. Als je straks buiten komt. Allochtonen. En autochtonen. En die hele wriemelende wereld. Moeten allen voor de rechterstoel van Christus worden geopenbaard. En dan zal het alleen maar kunnen vinden. Wanneer wij de Zoon kennen. En het eeuwige leven hebben in de Zoon van God. Maar de fronten zijn nauwelijks verschoven. Het denken van ons, en blijft maar binnen de muren van de Maranatha. Ja, we zien er allemaal altijd netjes uit. En we gaan naar de kerk zondag. Dat moet u vooral ook maar zo hard houden denken. Maar wij zijn toch ook wat epicurees, hè? Dacht ik wel eens. Kijk maar in kranten en bladen die je leest uit onze gezichten. Hoeden, meubels, auto's en nog een heel dik meer. Al die dingen. Mag je dan niet genieten, dat zeg ik niet, gemeente. Maar zo onwillekeurig worden we meegezogen in de materie. In die waarheid die vandaag voor veel mensen geldt. En ook voor veel kerkmensen, vrees ik. Dat is de waarheid van wat je hebt. En vooral wat je nog wilt hebben. Niet zozeer wie je bent. Maar wat je hebt. En onder elkaar meten we elkaar daar ook vaak aan af. Wat heeft iemand? Wat kan iemand? Wat voor positie heeft iemand? Nou, wij zitten zo weinig met elkaar tegen elkaar te spreken van wat ben je? Ben je ook van Christus? En als het over hebben gaat, heb je ook een enige troost in leven en in sterven? Of kijkt u vreemd naar mensen die zeggen, ja, dat mag ik. Ik vraag maar zo tussendoor. Al die dingen. Het gaat over de waarheid. En op dit terrein verslaat de duivel ook zijn 10.000 kerkelijken. En die andere waarheid dan de enige, die nu helder op, gemeente. Helder op. Wij belijden dat allemaal. Jezus is de Zoon van God. En we zeggen het elke zondagmiddag en hij komt om te oordelen de levenden en de doden. De rechter, we geloven het allemaal. En we geloven het niet eens. In de praktijk tenminste. Wij laten ons leven en denken niet door hem bepalen. Ik heb heel vaak de ervaring opgedaan. Als je orthodoxe mensen aan de naad van hun ziel komt op deze manier. Dan worden ze erg onrustig. Of er komt ineens een vijandig schotsalvo. Want dat komt te dicht op je huid. Wat denkt die dominee wel? Dat hij dat mag zeggen. Wij laten ons niet in de luren leggen. Lichtzinnig niet. En zwaarwichtig ook niet. En we hebben een keur aan uitzichten. Misschien zit hij er vanmorgen ook wel mee. Jongere, oude. Dat je denkt, nou ja, dat is aardig wat die man zegt. Maar het gaat op je, net als een soort griep, het gaat voorbij. Morgen zijn we weer het heertje. Als ik een betere tijd heb, zal ik nog eens horen, zeggen ze in Athene ook. Als het ons beter uitkomt, de gelegen tijd. En die gelegen tijd, en dat weten u en jullie wel, die komt eigenlijk nooit. Als God het niet verhoedt. En als u zich niet bekeert. Wij moeten die exclusiviteit van Jezus ook niet. Tuurlijk niet. Van de opgestane en de rechter. We willen een lief Jezus die ons het leven een beetje doorhelpt. Maar een Jezus die ons redt van dood en de schuld en het oordeel. Ach, toch wel een beetje zwaar op de hand. Dat is een wat ook onder ons gemeente veld wint. Of u het gelooft of niet. Dus wij zijn in doorsnee niet zoveel minder modern of postmodern. Als de mensen, de wereldse mensen om ons heen. Paulus, en opent gemeente geen derde naast Epicurus en naast de Stoa. En vul er al onze ismen maar bij in. Of je nou het kapitalisme neemt, of het socialisme, of het liberalisme. De waarheidsaanspraken van die grote ismen zijn wel wat verbleekt bij vroeger, zoals de macht en de invloed van Europa. Maar wij gaan het meemaken en het is nu. Waar Jezus als de enige waarheid uitgedragen wordt, vonkt en knettert het. Alle godsdienstige, politieke, economische waarheden komen dan in het geweer. Maar dieper dan dat alles, raakt het de kern van ons bestaan, ons hart, ons denken. Want dezezelfde Paulusgemeente ontmaskert het centrum bij u en bij mij. Als de broedplaats van de vijandschap tegen God. En dat heeft de goede man zelf met een verschrikkelijke aardbeving en instorting van zijn wereld en vroomheid moeten ontdekken. Dat hij dacht die bij God een wit voetje te hebben. En het licht komt als een vervolger van Jezus en als een vijand van God. En waar je leest, je proeft dat die smart nog altijd door hem heen trekt. Ik die, de grootste der zondaren. En daarom, gemeente, wordt ook vanmorgen aan u en aan jullie verkondigd. In dit uur u, dat wij ons moeten bekeren. Al zijn we er niet van gecharmeerd. Maar gaat het daar niet over? Waar gaat het dan wel over? Waar zouden we het dan over moeten hebben? In de verkondiging bedoel ik. Zonder deze ontmaskering is onze vrede en onrust vals. En onze welvaart, dat weet u toch in ieder geval wel, dat het een povere schijn heeft. Want wij zijn en stof en geest. En we zijn naar lichaam en ziel in eenheid. En daarom, en daarin gemeente, weet de mens van heden ook geen raad. Wij hebben alles. En wij zijn niemand. We zijn wel doorvoed. En onze zielen lijden honger. Maar dat hebben we het zwijgen opgelegd. Dat is een van de grote noden van onze tijd. En begint u dan bij uzelf als dat doel treft bij u. En als die schat u past. En zo gemeent ook de wereld om ons heen. Dat is de situatie. En we kopen ons arm aan communicatiemiddelen. Onze gezinten lopen bepaald niet achteraan. We worden steeds eenzamer. Omdat ons diepste wezen om verlossing schreeuwt. Maar niet wordt gehoord. En in zo'n noodgemeente raken we aan de luxe van een discussie voorbij. Je kunt van overal over discussiëren. En het is weer in volle heftig opengebroken en losgebroken. De media beleven gouden tijden. Maar Paulus heeft op de Areopagus niet gediscussieerd, maar gepredikt. De enige waarheid en de volle waarheid. Daar moeten wij van leren. Tot de genezing van de kerk. En tot de redding van de samenleving. De waarheid van het evangelie, gemeente, wordt niet bewezen aan de een of andere ronde tafel. Waar iedereen gelijk heeft. Maar ze komt met de pretento, zegt de Heere. Inderdaad, het christelijk geloof is, begrijp me goed hoor, is imperialistisch of het is niks. Te midden van onze heidense afgodstempels. En de heidense afgodsbeelden, waar Paulus beduust van is. Spreekt hij van hem die niet woont in tempels met handen gemaakt. En hij preekt in een wereld die de dingen probeert te verklaren en te beheersen. Van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En hij stelt alle ismen, alle stelsels, alle beschouwingen, alle mensen onder het gericht van Gods oordeel. En het resultaat? Ja, is eerlijk gezegd niet moedgevend. In eerste instantie. Spot. Geroep. Stop ermee.
fatsoenlijker, kom nog maar eens terug. Gemeente, ik kan u geen klaterende ceremonie, een apotheose van Paulus' prediking op de Areopagus verkondigen. Het is geen blij slot als je het, tenminste, als je het zo bekijkt. U en ik worden er vandaag weer bij bepaald, bij de ernst van het grote nieuws. Er staat een zin, Paulus ging uit hun midden weg. Dan is er nooit meer teruggekomen. Zou dat nog eens kunnen gebeuren? Zou kunnen herhalen? Voor een heel continent? Voor een gemeente? Voor ieder mens? Allemaal vragen. Absoluut. En de kerk is in de wereld, gemeente, kerk in de verdrukking vanwege de waarheid. Dat leren wij hier ook. Waarom? Omdat het koninkrijk nog niet is gekomen. Wij zijn nog niet in de gloria. Niet in de hemel. En die hemel is zeker ook niet op deze aarde te vinden. Wij zijn onderweg, pelgrims, door de bakadalen van deze wereld. Dat leren wij hier ook. Het koninkrijk wacht nog. Een droevig slot, dat zou ik toch niet willen zeggen. Want er is in Athene ook oogst. Bescheiden, ja. Maar het is wel nota bene een van de examinatoren van Paulus. Die wordt ingezameld. Dionysius. De Areopagiet. Let erop. Daar maar is een vrouw. Misschien ook wel een vrouw met een netwerk. Vast en zeker. Evenals van Dionysius. Het is nog niet klaar in Athene. Anderen met dezelfde. Dat wil zeggen, gemeente, en dat is ook voor vanmorgen. Het laatste wat ik zeggen ga. We hebben veel de revue laten passeren. En ik heb het niet bedoeld, gemeente, om vanochtend de geestel over u te leggen. Dat hebt u toch wel begrepen, hoop ik. Of om een klaagzang zonder eind aan te heffen. Maar om wel de realiteit te tekenen waarin wij staan. Maar dit is een plek, deze kansel, uw bank, is een plek waar ook de hoop mag trillen. En de verwachting voor uzelf, voor de jongelui hier, voor je kleine kinderen, voor je kleinkinderen. De verwachting van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn zoon gezond heeft. En van de geest die troost en leidt, van het koninkrijk, van het verbond, dat van geen wankelen weet. Die verwachting trilt ook aan het eind van ringen 17. En laat ze ook trillen in ons en om ons aan het einde van deze dienst en ladendienst. Wij zaaien en wij prediken daarom in donkere tijden en onder mensen die allen vijanden van God zijn en van Christus. Die hopen. En wat u er nou vanmorgen mee moet, dat kan ik heel kort zeggen. Christus heeft boven de poort die toegang geeft tot zijn koninkrijk, dit geschreven. Zalig zijn armen van geest, want hunner is het koninkrijk. Amen.